Nou, jullie weten wat een feestje bouwen is. Dat klinkt goed. En jullie weten allemaal waarschijnlijk dat er een heel belangrijk feest net afgesloten is. Simchat Torah, Sukkot. Het grote feest van de inzameling is dat, hè? En dat is, we hebben dat met een hele groep, met een Joods-Messiaanse gemeente, hebben we dat afgelopen week ook in Nederland, in België gevierd. En in Israël is dat natuurlijk algemeen goed, daar gaat dat elk jaar opnieuw, komt dat weer terug. En, dus gisteren hebben we, of eergisteren ook, hebben we de vreugde van de Torah, de Simchat Torah, hebben we met elkaar hebben we gevierd. Maar een Simchat Torah met een donker randje eromheen. Want we weten allemaal dat precies een jaar geleden Simchat Torah om 6:53 'smorgens die enorme aanslag was in Israël op het Nova-terrein. En gisteren tijdens het feest, tijdens het afsluitingsfeest, hoorden we dat iemand van de mensen waar we heel nauw mee opgetrokken zijn, ook Mandeli zit in ons midden, Mandeli is even weg denk ik, maar mensen waar we heel nauw mee opgetrokken waren, daar op Nitzana in Israël, daar zijn diverse groepen mensen. Een van die groepen, dat noemen ze de Sinchinim. En de Sinchinim, dat zijn jonge mensen van 17 tot 18 jaar. En die worden voorbereid op hun taak in het leger. Elk jongen, elk meisje in Israël moet 2 of 3 jaar in het leger. En gisteravond, na het afsluiten van het feest, kreeg ik een berichtje dat een van de jongeren, afgelopen jaar heel nauw mee opgetrokken. En een van de jongeren is gisteren gesneuveld in Gaza. Dus het heeft echt een donker randje. Maar niettemin, wij mogen wel feest vieren met elkaar. Het is vreselijk wat daar gebeurt. We kennen best veel mensen in Israël. En iedereen kent wel iemand, dat kennen wij in Nederland, is dat ons onbekend. Maar iedereen kent wel iemand die overleden is, die gesneuveld is op dit moment. Of nog gegijzeld zit. Dus dat is, het is vreselijk wat we daar meemaken. Maar niettemin, het laatste gedeelte van de Torah is hier gisteren gelezen. En wie weet wat het laatste woord in de Torah is? Israël. En dat eindigt met een letter Lamed. En wie weet wat het eerste woord van de Torah is? Bereshit. En dan begint met de bet. En als je de Lamed en de bet bij elkaar voegt, welk woord krijg je dan? Lef. Hart. En we doen altijd, we lezen het laatste gedeelte van de parasha, lezen we. En dan doen we ook het eerste gedeelte van de parasha, Bereshit, weer lezen. Als teken van het is een cyclus. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Het stopt niet. De Torah-lezing gaat maar door. En dus nu beginnen we weer van vooraf aan in het boek Bereshit. En telkens opnieuw, dat wordt al duizenden jaren wordt dit gedaan. Hè? En dat zijn wij ook als westerlingen zijn dat niet gewend. Maar telkens opnieuw worden daar nieuwe dingen in ontdekt. De rabbijnen en degenen die de parashat lezen, telkens opnieuw wordt er wat nieuws in ontdekt. En de Torah is het belangrijkste boek van de hele Bijbel. Voor ons natuurlijk het Nieuw Testament, de Brit Hadasha. Maar de Torah is het fundament waar alles op gefundeerd is. En het is ook het meest profetische boek van de hele Bijbel. Wie was de belangrijkste profeet van de Bijbel? Mozes, staat in Deuteronomium, hè? 34:10, daar staat, er is geen grotere profeet aan Israël gegeven dan Mozes. En dat jullie hier nu samenkomen op Shabbat, dat is prachtig. Want er is een beweging gaande wereldwijd dat mensen tot inzicht komen, dat christenen tot inzicht komen, gelovigen uit de volken, dat Gods feesten nooit verwijderd zijn, ook niet voor ons. Dus het is heel mooi dat jullie die Shabbat in ere En jullie volgen daarmee de voetsporen van Yeshua. Want Yeshua ging naar zijn gewoonte elke Shabbat naar de synagoge. Dus dat is heel bijzonder dat wij dat ook mogen doen. En als je praat over de Torah, dat zijn opgedeeld in 54 parashot. En telkens ontdek je daar wat nieuws in. En je kan daar alle kanten mee op. En de rabbijnen doen dat al duizend. Maar het is dus de Bereshit, daar gaat het over de schepping van de wereld. Hè, dat alles wordt gecreëerd. En als kroon op de schepping is de mens, Ha-Adam, Ha-Adama, is geschapen. En daar gaat die eerste Bereshit over. En maar ook hoe dat de mens weer valt in zonde. Hoe die eigenlijk uit de tegenwoordigheid van de Vader weggehaald wordt. Maar je ziet in Ik vergeet de PowerPoint af en toe. Staat die aan? Ah, dank je. Oké. Goed. Maar we zien in Genesis 2 vers 7, dan zien we dat de mens, Ha-Adam, dat hij de levensadem ingeblazen krijgt. En zo wordt de mens, de Ha-Adam, wordt zo tot een levend wezen. Ha-Adam Ha-Chaim is dat in het Hebreeuws. En ik stel me dan zo voor, kijk, je kan hier heel veel kanten mee op, alleen al over het woordje Adam, wat dat in het Hebreeuws betekent. Maar ik stel me zo voor dat als Adam zijn ogen opende, terwijl hij de levensadem ingeblazen kreeg door de Vader, en dat het eerste wat Adam zag, waren de liefdevolle ogen van onze hemelse Vader. Hij keek in de ogen, want die was heel kort bij. Als je wel eens een cursus EHBO gedaan hebt, of hoe heet het, reanimeren, en je geeft, dat noemen ze ook wel de levenskus, hè? Als je iemand de adem inblaast, als het op het moment dat je aan het reanimeren. Zo stel ik me dat voor, dat de Vader zo bij Adam kwam en hem die adem inblies. Maar dat is voor mij zo'n prachtig beeld, dat hij keek in die ogen van pure liefde. Dat is zoiets bijzonders geweest. En Johannes schreef, Johannes de geliefde van Yeshua, die schreef: God is liefde. Hij werd niet liefde, nee, hij is liefde van het begin af aan. Hij is altijd liefde en hij is altijd Vader. En dat is heel belangrijk voor mij in ieder geval te beseffen. En hij heeft Adam niet gecreëerd als een dienaar die altijd maar moest rennen voor hem, die altijd maar bezig moest zijn, die altijd maar moest presteren om zoon te kunnen zijn, zoals dat wij vaak wel moeten doen. Maar hij creëerde Adam als zoon. En dat is belangrijk voor ons om te weten. We zien, kijk of dat werkt nu. In Lucas 3:38 zie je, daar staat in het geslachtsregister, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Adam was de eerste zoon van God. De eerste mens die geschapen werd, was zoon van God. God heeft altijd gewild dat wij in een familierelatie met elkaar zouden zijn. Daarom is het ook broeders en zusters, een vader en moeder. Hij wilde een familie die op hem leek, die met hem samen de wereld zou gaan tot ontwikkeling gaan brengen. Dus het koninkrijk van God is gebaseerd op het principe van familierelatie. We weten ook, dat lezen we ook in die eerste parashat, Bereshit, dat Ha-Satan, die kwam de hof in om die familierelatie te verstoren. Hij kon er niet, hij kende Gods liefde, want hij was in zijn tegenwoordigheid. Maar hij kon er niet tegen toen hij zag dat Adam in de intimiteit in de avondkoelte met de Vader ging wandelen. En wat hij daar ten diepste deed, is het verbreken van de familieband door Ha-Satan, door Adam eigenlijk, dat hij misleid werd in de hof. En als het ware werd daar die familieband werd verbroken. En de mens werd uit de hof verbannen. En hij ging weg van de Vader. Maar we weten allemaal dat de vader het daar niet bij liet, want hij gaat meteen door met het opnieuw scheppen van een nieuwe familie. Hij gaat een nieuwe familie scheppen en dan is een familie die uitgroeit tot een volk. En dat volk is Israël. En dat is prachtig om dat die hele geschiedenis te leren. En ook net zoals Adam, dat volk noemt hij zijn kinderen. Deuteronomium 14:1, u bent kinderen van de eeuwige God. Jeremia, ik ben Israël tot een vader, en Ephraim, mijn eerstgeborene is hij. Hosea 11:1, toen Israël een kind was, had ik hem lief en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Deuteronomium, en in de woestijn waar u gezien hebt dat de eeuwige uw God, uw Elohim, u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt. Wat een mooi beeld wordt daar neergezet van onze hemelse schepper, onze vader. Hij is op de eerste plaats vader en hij wil graag dat wij familie zijn met elkaar. En zoals het goede ouders, want ook God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus er zit ook een vrouwelijke kant, er zit ook een moederlijke kant in God. En zoals het goede ouders betaamt, gaf God alles aan zijn kinderen, aan de kinderen Israëls, gaf hij alles wat ze nodig hadden om op te groeien tot volwassen, stabiele kinderen. Hij noemt ze kinderen, hij sluit verbonden met ze. Hij geeft ze rechtvaardige regels, hoe dat God wil dat ze met de wereld en met hem om zouden gaan, de Torah. Hij heeft ze de eredienst gegeven, hij heeft ze beloften gegeven voor de toekomst. Alle woorden die God gegeven heeft, heeft hij gegeven aan Israël. Dat zie je in Romeinen 3 onder andere staan. Bovendien belooft de Vader de hele de nacht door dat er een Mashiach zou komen, waar we zo over gezongen hebben. De Mashiach, een verlosser van Israël, zou komen. Yeshua spreekt daar heel vaak over. Dat in de Tanach, toen het onderwijs gegeven werd in het Nieuwe Testament, was er een ding wat er nog niet bestond. Wat was dat? Het Nieuwe Testament. Dat bestond toen nog niet. Al het onderwijs wat gegeven werd in die tijd, werd gegeven vanuit de Tanach. En Yeshua die zei, als hij met de Emmausganger spreekt bijvoorbeeld, hij belegt uit wat Mozes en al de profeten over hem geschreven hebben. Dus Yeshua is te vinden in de Torah. In Johannes 5:39 gezegd, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, maar die zijn het die van mij getuigen. En een beetje verderop zegt hij, als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Mozes is de schrijver van de Torah. Hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften, de Torah, niet gelooft, hoe kunt u dan mijn woorden geloven? Dit staat in het Nieuwe Testament. Dit is zo belangrijk voor ons om te verstaan. Dat Torah is het fundament van de Bijbel. Als we de woorden van Mozes niet geloven over de Torah, is het heel moeilijk om Yeshua in zijn ware, wie hij werkelijk is, om hem te gaan leren kennen. Hij is veel groter als dat vaak over hem gesproken wordt. Veel groter. En tot slot zegt hij tegen Filippus, die ging naar Nathanael en zei, we hebben hem gevonden, over wie Moshe in de Torah geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Yeshua, de zoon van Jozef uit Nazareth. Zie je, Yeshua zelf haalt telkens de Torah aan, dat hij daar te vinden is. Dat zegt wat voor ons, dat betekent wat voor mij. Voor mij is dat belangrijk dat ik Torah ga onderzoeken, om de ware Messias van Israël te gaan ontdekken. Dus de hele Tanach, wat wij het Oude Testament noemen, wijst uit naar de komst van de Messias. En het is geweldig om steeds dieper, als je wat langer ook met de Hebreeuwse taal bezig bent, en met Israël bezig bent en meer van het Joodse volk wil leren kennen, dat zelfs de letters, het Alef Bet, elke letter verwijst naar de Messias. Elke letter, de Alef, de Bet, de Gimel, de Dalet, de He, al die letters verwijzen direct naar de Messias. Maar Yeshua, is niet het doel. Maak ik dat geluid? Yeshua is niet het doel. Yeshua is de weg. Hij is de weg naar de Vader. Dankjewel. Yeshua, het doel wat Yeshua kwam doen, onder andere, is om ons weer thuis te brengen bij de Vader. We waren in de hof, zijn we eruit gezet. Dat is een hele geschiedenis. Israël heeft hij opnieuw als zijn kinderen aangenomen. En Yeshua is gekomen om ons weer thuis te brengen bij de Vader. Dat is belangrijk voor ons om te verstaan. Dus het probleem wat de eerste Adam heeft gecreëerd, de breuk in die familierelatie met God, is hersteld in Yeshua. En wat ik vandaag neer probeer te leggen, en dat is waar dit project Lema'ancha in Israël alles mee te maken heeft. Aanvankelijk ben ik daar naartoe gegaan om tomaten te plukken, maar nu zijn we een jaar daar. En ik begin steeds meer de profetische waarde van dit project te zien. En dat heeft alles te maken met het thuiskomen bij de Vader. Maar niet alleen wij, ook Israël. De jongste broer en de oudste broer samen thuis bij de Vader. Daar heeft dit project alles mee te maken. En dat is wat ik ten diepste neer wil leggen. Dus dat we hem, dat we de Vader als liefdevolle Vader herkennen, dat doen we. Maar dat we ook onze oudste broer gaan erkennen, Juda, als deel van ons. Wij deel van hun. En dat is belangrijk, dat we dat gaan verstaan. In Lucas 15 staat daar een heel mooi verhaal over. Het verhaal van de verloren zoon wordt dat altijd genoemd. Maar ik noem het liever het verhaal van de wachtende vader. Hij wacht tot wij thuiskomen. En niet alleen wij, maar ook de oudste broer die eigenlijk al thuis is. Het is het verhaal van een vader die op de uitkijk staat. Hij staat te wachten totdat zijn kinderen thuiskomen. Een vader die wacht tot zijn zonen er klaar voor zijn om samen thuis te komen. Dat is de boodschap die dat verhaal wil zeggen. En je kan dat verhaal vanuit diverse posities kan je dat bekijken. Je kan het bekijken van de oudste zoon die eigenlijk al thuis was. En misschien wel een beetje neerkijkt op zijn jongere broers. Maar je kan ook kijken vanuit de jongste zoon, de gelovigen uit de volken die terug moeten keren, die zich misschien altijd wel een beetje de meerdere hebben gevoeld over Israël. Want je moet je bekeren tot Jezus, anders ga je verloren. En jullie moeten het doen zoals wij het doen. En dat heeft heel veel ellende met zich meegebracht. Maar hoe je er ook naar kijkt, feit is dat ze beide terug moeten keren in het huis van de Vader. Zowel de jongste als de oudste. En thuiskomen is pas compleet, geloof ik, als zijn hele familie weer samen aan tafel zit. Als we weer samen met elkaar door dezelfde deur gaan. In Johannes 11, 51, 52, dan zie je dat de hoge priester van dat jaar, die begint te profeteren. En hij profeteerde dat Yeshua zou sterven. Voor het volk. Maar niet alleen voor het volk, ook om de kinderen van God die overal verspreid zijn, om die weer bijeen te brengen. Yeshua zei op een andere plaats, ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Yeshua bad een belangrijk gebed. En dat heb ik al jaren op mijn hart, dit gebed. En ook dat heeft alles te maken met Lema'ancha, denk ik. Hij bad daar in Johannes 17 voor eenheid. En vroeger, 15 jaar geleden, toen had ik nog de ijdele hoop, en toen legde ik dit ook zo uit, dat er eenheid moest komen onder de christenen. Nou, die hoop heb ik laten varen. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat alleen maar verder uit elkaar. Dat wordt alleen maar erger en erger en erger. Maar toen ik het beter begon te begrijpen, zag ik, Yeshua bidt helemaal niet voor eenheid onder christenen. Kijk maar eens mee. Hij zegt, ik bid niet alleen voor dezen. Wie zijn dezen? Dat waren zijn discipelen. Waren dat christenen? Dat waren Joden. Hij bad dan voor die Joodse discipelen. En ik bid ook voor hen. Wie zijn hen? Daar gaat het over ons. Dat zijn de gelovigen uit de natie, de Goy, de Goyim. Daar bidt hij ook voor. Die door hun woord, want het woord is aan de Joden gegeven, in hem zouden gaan geloven. Opdat zij alle één zullen zijn. Dat is het gebed van Yeshua. De gelovigen uit de volken, die door het woord aan de Joden is gegeven, in Yeshua gaan geloven, dat ze samen één zullen zijn. Net zoals de Vader en Yeshua één zijn. En weet je wat er dan gebeurt? Als dat gebeurt, dan zal de wereld gaan zien dat Yeshua door de Vader gezonden is. En dat, geloof ik, is aan het gebeuren. Je ziet wereldwijd dat mensen terugkeren naar de Shabbat. Je ziet wereldwijd dat mensen tot inzicht komen dat Kerstmis, Pinkster, Pasen, dat dat niks met Gods woord te maken heeft. Maar dat de feest die God gegeven heeft, dat mensen daar terug naartoe keren. En dat is het begin, het opstapje om verder door te groeien. En daar zijn we mee bezig. Weet je, in Openbaring 15, Openbaring 15 vers 3, daar staat, en dat gaat over de toekomst, dat ze het lied van Mozes, wat je in Deuteronomium 32 ziet staan, ze zijn doorgetrokken, door de zee getrokken, en later in Deuteronomium 32, dan is Mozes dat uit aan het leggen, en dan komt er een lied wat hij zingt. Dat wordt het lied van Mozes genoemd. En in Openbaringen 15 staat, ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam. Dat wordt samen gezongen. Dat doen we samen, gaan we dat zingen. Het lied van Mozes, Micha Mocha Ba'elim Adonai, zingen jullie dat wel ooit? Wie is zoals u, Adonai, onder de goden? Prachtig lied. En dat is waar wij naartoe op weg zijn, die eenheid, dat we samen thuis gaan komen, met elkaar. Dat zien wij in Israël op dit moment, we zien het voor onze ogen gebeuren. Een hele poos geleden, 5, 6 jaar geleden, kreeg ik een droom. En ik was al langer met deze tekst bezig. En met Aliyah, dat betekent dat Gods kinderen vanuit de hele wereld teruggehaald gaan worden naar Israël. En op een gegeven moment, ik kreeg een droom. En in die droom zat ik in een hele grote zaal. Het was een prachtige zaal, maar heel erg groot en vol met mensen. En je voelde de liefde in die zaal. En helemaal aan het einde in die zaal was een podium. En op dat podium stond een band en die stonden prachtige aanbiddingsmuziek te maken. En de hele zaal zong mee uit volle borst met de handen in de lucht. Iedereen zong uit volle borst mee. En dat was geweldig. En in die droom was achter in die zaal was een deur. En dat trok mijn aandacht, die deur. En op een gegeven moment, ik ging naar die deur toe. En naarmate ik korterbij kwam, zag ik dat die deur op een kiertje stond. Hij was niet gesloten. En nieuwsgierig als ik ben, wilde ik toch door dat kiertje kijken. En ik deed die deur een beetje verder open. En ik zag weer een hele grote zaal. Een enorm grote zaal. En ook in die zaal waren mensen volle borst, waren ze God aan het groot maken en aan het bidden. Maar dat waren allemaal mensen die waren helemaal in het zwart gekleed en ze hadden allemaal een talit om, een gebedsmantel. En dat vond ik een beetje eng. Wow, wat is dit? Waar ben ik nu terecht gekomen? Maar dat waren twee zalen en alle twee, daar werd God aanbeden. En plotseling kwam er uit die groep van die mensen met die talits om, met die gebedsmantel om, plotseling kwam er iemand uitgelopen en die kwam naar me toe. En die pakte me bij de hand. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij tegen me. En dat was Yeshua in die droom. En Yeshua kwam uit die groep naar mij toegelopen. En zegt, je hoeft niet bang te zijn. Deze mensen, zegt hij, is mijn familie. En als jij bij mij hoort, hoor je ook bij hun. Ik ben niet los verkrijgbaar van deze groep. Je kan mij niet uit deze groep weghalen en in een andere groep plaatsen. Jullie moeten naar deze groep komen. En dat was een bijzondere droom. En opeens zag ik, helderder dan ooit, dat Jezus, Yeshua, 100% een Jood is. Dat kunnen we niet aan de kant schuiven. Yeshua is niet los verkrijgbaar van Israël. Dat gaat niet. Dat heeft de kerkgeschiedenis geleerd, dat dat wel zo is. Maar dat gaat niet. Yeshua is 100% Jood. Ik zag helderder op dat moment dan ooit tevoren dat dit hele boek een Joods boek is. Dit is 100% Joods. Geschreven door Joden, voor Joden. Ook het Nieuwe Testament is Joods. Steeds meer rabbijnen in Israël en buiten Israël komen tot inzicht dat dat Joodse geschriften zijn. Ik zag helderder dan ooit dat Paulus, de apostel Paulus, een Joodse rabbijn was. Hij had gestudeerd bij Gamaliel. Hij had gestudeerd bij de beste rabbijnen van die tijd. Hij was een rabbijn uit het geslacht van de Farizeeën, die zo'n slechte naam hebben vaak. Dus het onderwijs wat Paulus gaf in het Nieuwe Testament heeft hij gegeven vanuit een Joods perspectief. En ik snapte, als ik de brieven van Paulus wil gaan begrijpen, moet ik vanuit dat Joods perspectief moet ik gaan kijken. Anders mis ik de clue. Wat ik geleerd heb de afgelopen jaren is dat om dit woord goed te begrijpen, ik een Hebreeuwse bril op moet zetten. En dat prikkelt misschien een beetje, maar om het goed te gaan verstaan is het wel belangrijk om dat vanuit een Joods perspectief te gaan kijken. Weet je, wij gelovigen uit de volken, wij mogen God als vader aanroepen. Maar Israël doet dat ook. We hebben beide dezelfde vader. We zijn broers en zussen van elkaar. En wij, de gelovigen uit de volken, in de Bijbel en in Israël ook, worden wij de Goy genoemd. En ook de Gerim. De Gerim, dat is de vreemdeling. Gerson, de vreemdeling. Gerson. Dus wij, de Gerim worden wij genoemd, de vreemdelingen. Maar wij als vreemdeling, als Goy, die de Joodse Messias, de koning van Israël, aanvaarden als redder en verlosser, we zingen daarover. Wij mogen bij Israël horen. Dat is altijd zo geweest. Die deur heeft altijd opengestaan. Altijd heeft die deur opengestaan. Wij mogen ons aansluiten. We zien dat als op een gegeven moment Israël uit Egypte wordt geleid. Wat gaat er met hun mee? Een hele grote groep van allerlei herkomst. Gerim staat er in het Hebreeuws. Dus die deur die staat altijd al open voor de vreemdeling. En kijk eens wat er staat in Exodus 12, 49. Wat hadden ze gemeenschappelijk? Israël en de gelovigen, de Gerim die zich aansluiten, de vreemdelingen die zich bij uit hun midden aansloten. Ze hadden één Torah. Er was één Torah voor de ingezetenen, voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Dus voor de ingezetenen en voor de vreemdeling die te midden van Israël verbleef. De Torah is wat Israël altijd bij elkaar houdt. Het is het oudste volk. De Torah, al die volken die Israël hebben willen vernietigen, er bestaat er nog niet eentje meer van. Israël bestaat nog steeds. En wat heeft hun altijd bij elkaar gehouden? Torah. De Torah is wat hun bindt. En voor de ingezetenen van Israël en voor de vreemdeling die zich bij hen aansluit, is er één Torah. En dat zal ons ook binden. We zien het bij Rut. In Rut zien we het. Zij zegt op een gegeven moment, waar u heen gaat zal ik ook gaan, waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. Dat is waar wij voor mogen staan. Maar er staat, bij Rut, ze heeft ook een schoonzusje. Ze heet Orpa. En wat deed Orpa? Zij hield ook van Naomi. En ze ging naar Naomi toe en ze kuste Naomi. En wat deed ze toen? Ze draaide zich om en ze ging weg. Maar Rut, daar staat, ze klampte zich vast. Ze greep zich vast aan Israël. En dat denk ik dat onze les mag zijn daarin. Dat wij ons ook mogen aansluiten bij Israël. En nogmaals, ik ga er zo meteen een klein beetje meer over vertellen. We zien het gebeuren voor onze ogen. De deuren gaan open, de staan open in Israël. Wij mogen binnenkomen. We krijgen zelfs een eigen stuk grond in Israël. Omdat we het zo goed doen? Nee, omdat Hij de deur gaat openen. Hij belooft het. In Jesaja 14 vers 1... En ik heb er maar een paar teksten, maar de Torah, de Tenach staat er vol van. De Eeuwige zal zich over Jacob ontfermen. Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hem neerzetten op een eigen grond. En de vreemdeling zal zich bij hen aansluiten. En zich bij het huis van Jacob voegen. Wie is het huis van Jacob? Israël. Hij kreeg de naam Israël. Waarom is dit zo belangrijk dat we dat gaan zien? Waarom is het zo belangrijk dat wij kunnen zien dat de vreemdeling zal zich aansluiten bij het huis van Jacob? Lucas, hij zal groot zijn, de aankondiging van de geboorte van Yeshua. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Onze Jezus, onze redder, onze verlosser, is koning tot in eeuwigheid over het huis van Jacob. Daarom leven wij nu in de tijd dat wij mogen gaan leren om ons terug aan te sluiten bij Jacob. Dus als jij in de Messias van Israël gelooft, heb je veel meer gemeenschappelijk met het Joodse volk als ons altijd geleerd is in de kerken. En ik hoef niet de geschiedenis van 325, wat daarop besproken is in Nicea, hoe dat ze Israël losgescheurd hebben van de kerk en hoe dat in de geschiedenis verder verloopt. Dus dat hoef ik niet uit te leggen, dat weten jullie allemaal. Maar wij hebben veel meer gemeenschappelijk met het Joodse volk als over het algemeen onderwezen wordt. En dat heeft te maken met de vervangingstheologie. He, wij zijn in plaats gekomen van Israël. We hebben het nog steeds over zijn volk en wij. Nee, ons volk. Yeshua zegt onze vader. En dit gaat veel verder als 1 of 2 Israëlzondagen per jaar. Dit gaat veel verder als bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wat belangrijk is. Dat gaat veel verder als doneren aan Israël. Dat gaat veel en veel verder, lieve mensen. De tegenstander heeft de kans gezien om een wicht te drijven. Net zoals hij dat in de Hof van Eden deed, dat hij een wicht dreef tussen God en Adam, dat hij uit de hof verdreven werd. En Yeshua heeft dat hersteld. En wat heeft de kerk gedaan? Ze hebben Israël weer losgescheurd van de gelovigen uit de volken. En daar hebben we dat op de dag van vandaag mee te maken. En dat is onze uitdaging, dat is jullie uitdaging ook, denk ik, om dat Joodse DNA in het evangelie te gaan ontdekken. Dat is belangrijk, dat we dat gaan ontdekken. En daarmee de Joodsheid van Yeshua. Dat we de Yeshua gaan ontdekken in de Torah. Dan moeten we de Torah gaan bestuderen. De duivel heeft kans gezien om de Torah, om daar een deken overheen te werpen. Torah is zwaar, niet te doen, dat kunnen we niet. Dat is niet voor ons, dat is voor de Joden. De wet, daar moeten we niet onder blijven. We moeten onder die wet uitkomen. Allemaal en meer van dat uitspraken. Maar het is onze uitdaging, lieve mensen. Dat wat Israël altijd gebonden heeft, de Torah, om dat te gaan ontdekken. Om zo uiteindelijk samen eensgezind bij de Vader te komen. Dus ik geloof dat God op dit moment, onze hemelse Vader, die kloof aan dichten is. Wij mogen ons uitstrekken naar die eenheid. En die eenheid waar Yeshua voor gebeden heeft, voor hun en voor ons. En daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. Leiders hebben verantwoordelijkheid hierin. Ik geloof dat dat steeds meer en meer bekend zal gaan worden. En nogmaals, dit is wat wij op dit moment in Israël zien gebeuren. Drie jaar geleden brak de oorlog uit in Oekraïne. En toen was ik hier al heel sterk mee bezig. En ook met Aliyah was ik heel sterk bezig. Toen de oorlog uitbrak in Oekraïne, toen belde Jack van der Tang mij op en zei: Viljo, ik heb mensen nodig in Oekraïne. Daar zitten Joden, die zitten in nood. En die moeten geëvacueerd worden. En ze moeten op Aliyah op het vliegtuig gezet worden. De documenten voor de visa moeten in orde gemaakt worden. En de mensen lopen daar, Stichting Ezra en Ebenezer waren daarmee bezig. En ze zegt, die werken 20 uur per dag, ze hebben hulp nodig. Dus Jack belde mij en ik zeg, ik zal er even over nadenken. En aan het einde van het gesprek zei ik, heb erover nagedacht, ik ga, wanneer kan ik gaan? Dus ik ben direct naar Oekraïne gegaan samen met een vriend van me. En lang verhaal kort, complete chaos daar. Maar in het eerste gesprek, we werden ondergebracht in een groot hotel samen met hulpverleners uit Israël die daar waren. En 's ochtends kwam ik in de lobby en daar waren verder geen gasten, alleen maar hulpverleners. En ik kwam in de lobby en daar zat een man, een orthodox Joodse man, Efraim heette die, was kok. Hij was daar om kosjere maaltijden te koken voor de hulpverleners, een hatsalah heet dat. En we raakten in gesprek en hij zegt, ja, maar jij bent niet Joods. Ik zeg, nee, zover als ik weet niet. Maar waarom doe je dit dan? Waarom kom jij vanuit Nederland, hier in een gebied waar oorlog is, waarom kom jij hier naartoe om ons te helpen? Om Joodse mensen te helpen? En toen begon het, en er kwam een heel mooi gesprek op. Ik zeg, nou, ik ben tot inzicht gekomen dat het woord van God aan jullie is gegeven. Zeg, ik ben tot inzicht gekomen dat de verbonden met jullie zijn gesloten. Ik ben tot inzicht gekomen dat de profeten uit jullie woord zijn gekomen. Ik ben tot inzicht gekomen dat de Messias uit jullie woord is gekomen. En we hebben samen het boek Rut, wat we net gelezen hebben, hebben we samen gelezen. En daarna gingen we het boek Zacharia openen. En daar staat in Zacharia 8:23, daar staat, zo zegt de Heer van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken, de goy, vastgrijpen de punt, de kanaaf, de tzitziot, van de mantel van een Joodse man, zullen zij vastgrijpen. En zeggen, we gaan met jullie mee. Dan staat er een meervoud, imachem. Het gaat niet over Yeshua, dat wordt vaker gezegd, maar dat gaat over het Joodse volk. Wij gaan met jullie mee, want wij hebben gehoord dat God met jullie is. Ik zeg, dat is aan het gebeuren. Dat geloof ik. Ik ben als een gelovige uit de volk. Ik zeg, ik ben gelovige in de Mashiach. In Mashiach ben Jozef, ben ik tot geloof gekomen. Ik zeg, maar ik zie dat ik moet me naar jullie keren. Dit is aan het gebeuren. En weet je wat hij tegen me zei? Deze orthodox Joodse man met zijn pijes. Dit is de tijd van de Mashiach. De tijd dat de Messias gaat komen. Hier wacht ons volk al eeuwen op dat dit gaat gebeuren. Joden weten dat. Joden wachten ook op de Messias. Wisten jullie dat? Weet je op welke Messias zij wachten? Messias ben David. Dat is op de troon van koning David. Hij zal komen als de leeuw van Juda. Joden weten dat. Maar wij zijn tot geloof gekomen in Mashiach ben Jozef, de leidende Jezus, die voor ons gestorven is aan het kruis. Die kennen wij. Maar samen, wij verwachten de wederkomst, maar dat is Mashiach ben David, die komt als koning, als leeuw van Juda. Die verwachten wij. En die verwachten zij ook. En daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons. Dus we kregen tranen in onze ogen. We zaten te huilen daar in die lobby. Om de herkenning die we in elkaar hadden. En dat is, weet je, wij hebben Israël nodig. En Israël heeft ons nodig. Israël heeft duizenden jaren ervaring in het bestuderen van Torah en Tanach. Wij komen net kijken. Wij komen net kijken. Maar wij hebben Messias ben Jozef. Wij kunnen de Messias naar hun brengen. Dat is onze taak. Maar dan moeten we eerst aansluiting vinden bij Israël. We moeten eerst een brug bouwen naar Israël. Waarom? Omdat onze voorouders hebben die brug kapot gemaakt. Ga niet naar Israël toe en zeggen, je moet in Jezus gaan geloven, want je steekt ze een dolk in de rug. We moeten eerst die brug bouwen. Ze moeten zien dat wij daar niet komen als missionarissen, maar dat we daar komen met de liefde van God, met de liefde van de Messias, om samen met hun Messias ben David te verwelkomen. Dat is onze opdracht. Dat is onze taak. En dat is een uitdaging, lieve mensen. Om de authentieke Joodse Messias te gaan leren kennen. Dat wij hem de juiste kleding aantrekken. Weet je nog, ik heb gezegd dat de Torah is het meest profetische boek van de hele Bijbel. De hele heilsgeschiedenis, zoals God hem besloten heeft, staat in de Torah. En ook het verhaal van Jozef, die zich bekend maakt aan zijn broers. Dat is zo, het gaat over Yeshua. Ze herkenden hem niet. Waarom niet? Omdat hij verkeerde kleding aan had. Hij was een Egyptenaar geworden. Ze herkenden hem niet. Maar wij hebben de opdracht om de Messias van Israël zijn juiste kleding aan te trekken. En dat is geen Jezus met lang haren en blauwe ogen, lieve mensen. Dat is een Jood. Dat is een Joodse man. En weet je, die Messias, die mogen wij meebrengen naar Israël. En dat wordt herkend. Dat wordt herkend in Israël. Die Messias, dat zal de Messiaanse vonk die in elke Jood zit, doen ontvlammen. Dat gaat gebeuren. Dat zal ervoor zorgen dat wij samen, de oudste broer en wij, tot volheid gaan komen. Tot volheid gaan komen en dat wij zo samen thuis zullen gaan komen bij de Vader waar Lucas 15 over spreekt. We zullen samen thuis komen en we zullen respect hebben voor elkaar. En dat is het profetische verhaal achter Nitsana. Wij zijn naar Nitsana gebracht een jaar geleden ongeveer. En ik heb daar hier al iets over verteld, dus ik ga dat niet herhalen. Maar Nitsan, dat is een bloemknop die tot ontkieming gaat komen. Een bloemknop die tot ontplooiing gaat komen. De Vader zei in het begin tegen ons toen we daarheen gingen, ik ga iets nieuws doen. God heeft iets nieuws in gang gezet. Waarom? Opdat Hij verheerlijk zal worden. Ik vroeg God, op een gegeven moment, we krijgen een stuk grond daar. Het is uniek, dat we een stuk grond krijgen in Israël. Ik was op weg om mensen terug te halen van de boeren naar Nitsana, naar waar we slapen. En ik vroeg aan de Vader, eerst had ik hem gevraagd waarom Nitsana, dat heb ik vorige keer hier uitgelegd. Maar nu vroeg ik aan de Vader, waarom ik? Waarom heeft u mij gekozen om dit te gaan doen? En weet je wat de Vader antwoordde? Omdat je volledig onbekwaam bent. Omdat je het zelf niet kan. En dat klopt helemaal. Ik kan echt helemaal niks. Ik kan het misschien uitleggen. Ik mag het uitleggen. Maar Hij wordt hierin verheerlijkt. En de plaats Nitsana is zo belangrijk. Misschien een andere keer dat ik een keer weer opnieuw uit zal leggen wat de betekenissen daarvan zijn. Maar Gods plan, Gods grote plan voor Israël en de vreemdeling die zich bij elkaar aansluiten om zich bij Hem terug aan te sluiten, begint zich te ontvouwen. En daar mogen wij alle deel aan hebben. Daar kunnen wij allemaal deel aan hebben, ieder op onze eigen manier. De Vader staat op de uitkijk. Denk je dat de Vader klaar zijn om ons te ontvangen? Zou Yeshua klaar zijn om terug te komen? Zijn wij er klaar voor om hem te ontvangen? Dat vraagt iets van ons. 2 Petrus, daar staat dat wij moeten werken. Nou, moet het, dat is niet, maar dat wij kunnen werken om de komst van de Messias te bespoedigen. Denk daar maar zo van na wat dat betekent. Ik eindig met een profetie, de laatste profetie die over ons uitgesproken is door een rabbijn. Die rabbijn, die waardeert heel erg het werk wat wij doen. En ik was daarover aan het vertellen en opeens stond hij op, hij pakt mijn microfoon over. Dit is profetisch, zei hij op zijn Engels, dit is profetisch. En hij had het over het werk op Piet Gat Nitzana. En hij kwam met de profetie uit Hooglied, Shir HaShirim in het Ivrit. En het staat in Hooglied en daar wil ik mee eindigen. Jullie kennen allemaal Hooglied en dat gaat over wie? Waar gaat Hooglied over? Over Yeshua en de bruid. Wij zitten op Nitzana. En Hooglied 2, vers 8 tot 13, daar gaat het over Yeshua en de bruid. En dat kwam zo bij mij binnen. De stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvels. En wij zitten daar in de heuvels, wij zitten daar in de bergen. En wat loopt daar rond? Daar lopen gazelles. En we zien daar gazelles, veel. Huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle. Of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt mij en zegt tegen mij. Wacht even. Mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Mijn allermooiste en kom. Want zie, zegt de rabbijn, zegt Hooglied. De winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. Wat moet er gebeuren in Israël voor de Messias terugkomt? Wat zal de woestijn gaan doen? Bloeien als een roos. En weet je wat bloemen in het Hebreeuws is? Nitzanim. Dat heeft met Nitzana te maken. Nitzanim, dat zijn de bloemen die tot ontplooiing komen. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. En de vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. Wat zei Yeshua over de vijgenboom? Waar moesten we op letten? De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, zegt Hooglied. De bloeiende wijnstokken geuren en weet je, en wijnstokken, die geuren zo lekker als die in de bloei staan. Wij eten de druiven wel, maar als je druiven, als ze in de, jij, Mandeli weten denk ik, dat de druiven bij Golan Kohen, als dat die in de bloei staan, dat is een verslavende geur bijna. Zo lekker ruikt dat. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. En die vriendin, dat zijn wij. Dat is wat er aan het gebeuren is op Nitzana. Dus God heeft ons daar naartoe gebracht. Ik denk als voorhoede voor iets groters wat er staat te gebeuren. David Ben-Gurion, de eerste minister-president van Israël, oprichter van de staat Israël, die zei: de toekomst van Israël begint de Negev, in de woestijn. En dus ik ben dankbaar dat ik daar hier iets over mag vertellen. En als jullie vragen hebben over het project, want ik kan me voorstellen dat sommige dingen prikkelen die ik zeg, met betrekking tot aansluiting vinden bij Israël en terugkeren naar Torah, hè, want dat met de Messias, hè, kan me voorstellen dat prikkelt soms. En maar dat is wel wat de Torah, wat de Bijbel ons leert. Laten we daar terug naartoe.
Ja, ik pak... Ik geef een microfoon. Een microfoon.
Ja. Welke vertaling heb je gebruikt? Want ik wilde eigenlijk die vorige ook even op de foto zetten, omdat ik niet weet welke vertaling jij gebruikt hebt. Ik vind het ook een mooie vertaling.
De herziene statenvertaling.
Herziene statenvertaling, oké. Okay. Ja, dus dan heb ik hem zelf. Ja, oké. Okay. okay. Oh ja, en één dingetje. Over Orpa hadden wij geleerd dat Orpa betekent hardnekkig.
Ja.
Stijfnekkig, hardnek. Dus hij keert haar nek af naar Naomi.
Nee, klopt.
Ja.
Ja.
Misschien is het goed even, als er vragen over het Pirek zijn, dat je dat doet na dienst. En misschien is als mensen nu over Wiljo gedeeld hebben en daar nog vragen over hebben, dat we die nu even kunnen stellen. Dus wat hij in Israël doet, dat mag hij straks bij het eten doen.
Ja, want ik ben slechthorend, dus het is voor mij heel moeilijk om goed te verstaan. Maar goed,
heb ik ook last van, slechthorendheid. Maar ik heb een microfoon, hoop ik dat jullie me kunnen horen. Ik was de afgelopen weken, nou denk je, we gaan weer beginnen met Genesis. God schiep de mens naar zijn beeld. En toen dacht ik, maar wat voor beeld hebben we dan voor God? Hebben jullie wel eens over nagedacht? Wat voor beeld hebben we van God? Ja, hebben jullie erover nagedacht? Nee, wat voor beeld hebben we van God? Is die een straffende God? Is die een... Ja, we weten, hij is een liefdevolle God, maar hoe uit hij dat? En toen dacht ik van, dan moet ik toch eens naar op zoek gaan. Hoe ziet God eruit? Of wat voor beeld moeten we van hem hebben? En dat staat... Ik was niet de enige die daar moeite mee had. Toen Mozes, hij had het volk Israël uit Egypte geleid. En ze had hem bij de Sinai gebracht. En toen ging hij de berg op om de Torah te ontvangen. En terwijl ging het volk een beeld maken. Ja? Want die wilde iets zien van God. Wat voor beeld hebben we van God? En een kalf is een beeld van voorspoed, van vruchtbaarheid, weet je wel. Zo'n God wilden ze dienen. Dus daar wilden ze een beeld van hebben. Maar de Heere God zei tegen Mozes, dan moet je eens gaan kijken wat er gebeurt. En wat zag hij? Een beeld. En hij gooide die wet neer. En hij zei van, dat mag helemaal niet, weg ermee. Nou, hij moest later terugkomen naar de berg op. En toen zegt hij, je kunt dat lezen in Exodus 33, de laatste verse, en in het begin van hoofdstuk 34. Hij wil dan, zegt hij tegen God, toon mij uw heerlijkheid. Hij wilde wel zien, wat voor beeld heb ik van God? En toen moest Mozes in een rots gaan staan. God ging voorbij. En die zei, blijf maar in de rots staan. Als ik voorbij ben, dan mag je me van achteren zien. Dat vind ik altijd een mooi beeld. Wij zien soms ook achteraf hoe God in ons leven werkt. En toen hij voorbij was, toen riep God, genadig en barmhartig en grote goede tierenheid. Zo is God. En toen dacht ik, oh ja, dat is het beeld van God. Genadig en barmhartig en geduldig en grote goede tierenheid, liefdevol. Allemaal eigenschappen. En zo heeft hij de mens geschapen naar zijn beeld. Zo dat beeld moeten we uitdragen. Genadig en barmhartig en liefdevol. Geduldig. Nog meer van die eigenschappen van God. En dat is iets dat willen we graag delen met jullie. Dat ik denk van zo. Maar dat beeld zien we in de wereld wel kwijtgeraakt. Dat niet liefdevol en genadig zijn. We zijn meer wraakzuchtig soms. Of vergeldend als acceptabel voor andere mensen. En zo moeten we ook bidden voor Israël. Dat ze ook genadig en barmhartig zijn. En ook het beeld van God mogen vertonen. Ja? En dat wilde ik graag delen met jullie.
Dank u wel, dat is een prachtig beeld trouwens. De rabbijnen noemen dit de 13 attributen van Gods barmhartigheid. Ja. Het is prachtig, een hele midrash is daarover geschreven. Heel mooi.
Dat is een toevoeging van Ome Kors. Dank u wel. Iemand nog een vraag aan Wiljo? Misschien is dat helemaal nieuw dit, dus misschien wel een vraag over.
Ik heb de microfoon. Wiljo, onze gemeente heet One New Man. Dus je vertelt niet iets volkomen uit de lucht gegrepen.
Nee,
zeg maar.
Dat denk ik ook niet.
Wij zaten even even om te duiden. Kijk, je hebt de Ben Jozef kant van Yeshua.
Mashiach Ben Jozef, ja.
En je hebt dus de leidende dienstrecht en je hebt de koning. En kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die soort van de Ben Jozef dan overslaan voor het Joodse volk en zeggen van dat er een soort alternatief is zonder Jezus.
Hè?
En ik snap ook wat jij zegt van we komen niet met een Griekse Jezus, hoeven we niet aan te komen. Ik snap ook wat je zegt van we moeten bruggen bouwen. Snap je een beetje waar ik naartoe kijk? Kijk, als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, heeft hij nog steeds optische kleren aan.
Absoluut.
Maar iedereen wordt weggestuurd die daar op dat moment niet hoort. En hij maakt zichzelf openbaar. En ik heb oprecht in coronatijd op een gegeven moment gedacht, nu is iedereen weg. Al die toeristen en al die rotzooi. Zou het nu gebeuren? En nu ik jou hoor, denk ik van ja, ik ben ook wel benieuwd van hoe zie je dan dat stukje openbaring, zeg maar, voor het Joodse volk, nou ja, eigenlijk heel het volk Israël, inclusief alle stammen. Hoe zie jij dat deel van de Messias, de leidende dienst, zeg maar?
Aanvankelijk, als je het boek Handelingen leest, aanvankelijk was Yeshua bekend bij het Joodse volk. In Handelingen staat 1000 volgens mij, maar er staat 10.000 in de vertaling eigenlijk. 10.000 gelovige Joden in de Messias. In de begintijd, in de eerste eeuwen nadat de Messias terug was gegaan naar de Vader, heel veel synagogen, zeker om het meer van Kinneret, daar waren synagogen, dat waren Messiaanse synagogen. Daar kwamen Joden die in de Messias geloven en gelovigen uit de volken die in de Messias geloven, die kwamen samen. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Yeshua. Dat is Ben Jozef, ook het Joodse volk. Maar wij als kerk, ik noem mij daar zelf bij, ik heb me daar wel van bekeerd, maar wij als kerk hebben een Jezus gebracht die niet de Messias is. En nu is het de tijd dat wij de ware Messias gaan leren kennen, die Joodse Messias die zich geopenbaard heeft aan het Joodse volk, die gekomen is voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dus om die Joodsheid van de Messias te gaan ontdekken en het Joodse onderwijs uit het vernieuwde verbond te gaan ontdekken. En met die, dat is waar zij tot bekering zullen komen. En ik zeg niet dat wij dat gaan doen, dat is wat de Vader doet. Maar het is aan ons, denk ik, om die... Ja, nee, zover wil ik niet gaan. Soms zeg ik het wat scherper, maar het is aan ons om die ware Messias te leren kennen, de ware Jozef te leren kennen. En dat is wat zij zullen herkennen. Ze kunnen niet een Jezus aannemen die de Tora heeft afgeschaft.
Nee, dat snap ik. Maar laten we wel, zeg maar, over eens zijn dat ze wel Yeshua moeten aannemen, omdat er anders geen weg is naar de Vader,
zeker.
Er is soms verwarring over.
Ja, maar Ben David is niet een andere als Ben Jozef, hè? Dat is dezelfde Yeshua.
Ja, voor mij zeker.
Het is dezelfde. Ja. Er wordt ook in de geschriften wordt het Ben Jozef en Ben David genoemd, maar het is één en dezelfde Yeshua, er zijn er geen twee. Dus het Joodse volk zal door de Messias tot de Vader kunnen komen. Niet anders. Dus dat is heel helder. Maar het is nu... Kijk, als ik naar Israël ga... En dat gebeurt veel, dat zie ik nog steeds. En op Nitzana waarschuwen wij daarvoor. Als wij komen om de, om de westerse Jezus, de Griekse Jezus te verkondigen. Dat staan mij niet toe. Want dan duwen de mensen verder weg als dat ze al staan. Dus het is dezelfde Jezus, maar wel met de toren ook.
Nou, even een, ja, misschien, ik weet niet of het een aanvulling is, maar je had het ook over die volheid. Hey, als je het Nieuwe Testament voor de Jood dan erbij, dan de volheid. En dat is wat wij ook al een tijd terug wel duidelijk hadden gezien, is dat eigenlijk, dus het Joodse volk heeft de Torah met de profeten en de psalmen. En wij hebben eigenlijk het Nieuwe Testament erbij gekregen, zeggen we dan. Maar door die scheiding, door de kerken, is eigenlijk de christenen het Nieuwe Testament en de joden het...
Zo wordt het vaak uitgelegd, ja.
Maar ik denk, en dat hebben wij ook via dus een Joodse zangeres, en dat is iets wat God ons ook liet zien, van ik denk, als wij, als de Jood, dus uiteindelijk in het geloof in Yeshua gaan komen, dus dat ze hem gaan kennen, dan komt dat Nieuwe Testament automatisch dus bij, en wordt dat boek geheel, het gehele woord, komen ze tot die volheid.
Amen.
Maar dat is precies voor ons, precies hetzelfde. Als wij de eerste verbonden en de Torah er niet bij nemen, dan kunnen wij nooit tot die volheid komen.
Nee,
dus wij hebben dat ook nodig. En dat is wat, zowel van onze kant moeten wij het eerste erbij nemen, en van hun kant moet zij het tweede. Gewoon even in onze taal, ja, dan, snap je? En dan pas hebben we allebei die volheid, ja,
dan
om
zullen we tot volheid
God te leren
komen.
Kennen.
Ja,
precies.
Maar wij hebben hun nodig, maar hun,
ja,
hebben ons nodig.
Precies.
En samen,
ja,
we hebben de Messias nodig.
Ja. En zo hebben wij nu ook het moment dat wij hen tot jaloersheid kunnen wekken.
Ja.
Wat we eigenlijk altijd hebben laten liggen door die scheiding.
Weet je, er is één man waar ik mee gesproken heb. Dat is de eigenaar van een winkel in Karisbarnea. Het gebied rondom Nitsana, in het zuiden van de Negev, dat is seculier. Die hebben niks meer waar, die hebben niks met de God van Israël en helemaal niet met Yeshua. Misschien nog wel meer, maar de Torah, de God van Israël, daar hebben ze niks mee. En over dat tot jaloersheid brengen. Vrij in het begin, toen raakte ik in gesprek met de eigenaar van de winkel in Kadesh Barnea. En hij zei tegen mij van, you're crazy people from the Dutch, from the Netherlands. Wat komen jullie hier doen? En toen begon ik uit te leggen, nou, dat ik geloofde dat zegt de God van Israël, ik zeg, jullie God, dat hij ons geroepen heeft om hier naartoe te komen, om jullie te komen helpen. Zeg, en dat kan ik staven aan wat in Torah staat. En dat gaat niet lang duren, want straks wordt de oorlog minder en dan hebben ze jullie niet meer nodig. Nou, ik geloof, als dat God een deur opent, dan zal niemand die kunnen sluiten. En nu kwam ik hem een week of vier voordat we terug naar Nederland gingen, kwam ik hem weer tegen, was hij in de winkel. En hij zegt, zijn jullie nou nog steeds hier? Ik zeg, ja, we zijn nog steeds hier. En toen keek hij mijn vrouw en toen zei ik tegen hem van, ik heb toen er al, hebben we in een gespreksschip aangegeven. Ik zeg, als Hashem, als hij een deur opent, zal niemand die kunnen sluiten. Zeg, en ik geloof dat we volgend jaar nog steeds hier zijn. En toen keek hij mijn vrouw Annie aan. En ik zei, en hij lachte zo, ja, hij heeft wel geloofd, die man van jou, zegt hij. En ja, zegt Arnie, dat hij gelooft dit met heel zijn hart. Maar toen zei hij iets kenmerkends. Hij zei, over een half jaar, als je dan nog steeds hier bent, ga ik mijn kippen weer dragen, zei hij. Ik denk, hé, dank u wel, vader. In Deuteronomium 30, daar staat dat er eerst de zegen en de vloek over zal komen. Ze zullen verspreid worden over de aarde naar alle volken. En ze zullen zich bekeren en terugkeren naar Torah. En dan zal die verlossing komen. Dus en dat is wat Israël moet niet alleen naar de Messias. Israël moet ook terug naar de Torah. Een groot gedeelte van Israël. Deuteronomium 30, vanaf vers 1 begint het al, denk ik. Maar goed.
Er is een rabbijn. Was je klaar? Okay. Rabbijn Jeremy Gimbel heeft zich gevestigd in geloof in Judea. heeft haar met zijn gezin en nog iemand. En hij zegt, vroeger waren wij zo bang van christenen, want die wilden ons natuurlijk trekken naar Jezus toe en dat wilden wij niet. Maar ik ben er zo langzamerhand achter gekomen dat in Psalm 126 staat dat wij zeggen, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. En dan zien we, kijken we om ons heen, zeggen we, oh, heeft de Heer grote dingen bij ons gedaan? De christenen wijzen ons erop dat hij grote dingen doet in Israël.
Amen. Dank u wel.
Vind ik heel...
Dank u wel.
Dank u wel. Goed. Zullen we afsluiten?
Ja, ik had gevraagd... Kijk, wij zijn gewend om de diensten af te sluiten met het Birkat Kohanim. Dat is de priesterlijke zegen. Als je ooit in Israël bent geweest, met Loofhuttenfeest met name, of met Pesach ook, en je gaat dan naar het plein bij de Kotel, dan stroomt dat plein op een bepaald moment, met Sukkot twee keer zelfs, stroomt dat plein helemaal vol met mensen. Tienduizenden mensen. En dat is een drukte van belang. Kinderen en mannen en vrouwen door elkaar. En ze praten en het is gezellig. En dan op een gegeven moment, dan komt de opperrabijn van Jeruzalem, die komt dan op een podium staan aan de zijkant links van de Kotel. En hij komt dan naar boven en dan pakt hij zijn talit, zijn gebedsmantel. En die pakt hij dan vast en dan spreekt hij de bracha uit, de zegen over het omdoen van de talit. En dan kun je een speld horen vallen. Tienduizenden mensen bij elkaar en die wachten op de zegen die God heeft gegeven aan Mozes en aan Aaron om dat op het volk te leggen. En dat is een prachtig iets, prachtig moment altijd. En het gebruik is dat als er een kohen, een leraar, of een priester in de zaal is, dan doet de priester dat. En als die er niet is, dan als er een jood in de zaal is, of daar op een plek, dan mag een jood het doen. Maar als er geen jood in de zaal is, dan mag ieder die zegen uit wil spreken, mag die zegen uitspreken. Daarom durf ik hem ook uit te spreken. En het zijn hele krachtige woorden. Ontzettend krachtige woorden, zeker in het Hebreeuws. En daar zit zegen achter. En ontvang dat ook zo. Als niet. De rabbijn, die legt die talit over zichzelf heen. Die pakt die. Legt die helemaal over zichzelf heen. En dat doet hij. Dat zegt hij er niet bij, maar dat doet hij zodat hij niet zichtbaar is. Omdat de zegen niet van hem afkomt, maar omdat de zegen van de Almachtige afkomt. En als je wil, ik ga het eerst in het Nederlands doen en dan zal ik het in het Hebreeuws doen. De meeste mensen staan als dat de zegen is en sommige mensen handen in de hemel om die zegen te ontvangen. En weet je, deze zegen is zo krachtig, die geldt voor het gehele volk Israël en daar horen wij bij. Door het geloof in de Messias. En die zegen is voor je voorgeslacht en voor je nageslacht. De zegen is voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En voor je broers en je zussen, je ouders, je opa en oma. Die zegen die werkt door geslachten. Ik zal het eerst in het Nederlands doen. Onze God en God van onze vaderen, zegen ons met de drievoudige zegen die Mozes, uw dienstknecht, heeft opgeschreven in de Torah. En die Aaron en zijn zonen, de Kohanim, uw heilige volk hebben uitgesproken zoals geschreven staat. Mag Adonai u zegenen en bewaren. Mag Adonai zijn aangezicht over u schijnen en u genadig zijn. Mag Adonai zijn aangezicht naar u toewenden en u vrede geven. Yevarechecha Adonai veyishmerecha Yaeh Adonai panav elecha vichuneka Yisa Adonai פניו אליך, וישם לך, לך שלום. בשם ישוע משיחנו, נשא שלום. In the name of Yeshua Messiah, the Prince van Heerlijkheid. Wees gezegend. En wees het zegen voor een ander.